Welkom bij Univers Audio, de podcast van Univers, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering praat ik met Peter van der Velden. Hij is hoogleraar Victims and Mental Health en als gezondheidspsycholoog gespecialiseerd in onderzoek naar stress, trauma en mentale gezondheid. Al vrij snel na het uitbreken van de coronapandemie ontstond er een stevige stroom alarmerende berichten en onderzoeken. Jongvolwassenen zouden mentaal zwaar lijden onder de situatie die door corona was ontstaan. Maar Van der Velden concludeert op basis van zijn onderzoek en tegen de heersende opinie in, de pandemie heeft helemaal niet zo'n grote invloed gehad op het mentale welzijn van jongvolwassenen. Leuk dat u me ontvangt. U publiceerde begin deze maand over een onderzoek naar de mentale gezondheid van jongvolwassenen tussen 16 en 20 jaar, gemeten in november en december 2020 en vergeleken met 2012 en 2016, steeds dezelfde vragenlijst, en een groep tussen de 251 en 346 jongvolwassenen steeds. De conclusie die is opmerkelijk: de coronapandemie heeft nauwelijks geleid tot meer mentale problemen onder deze groep. Heel opmerkelijk gezien de maatschappelijke geluiden, misschien andere onderzoeken die er zijn geweest, maar daar komen we zo dadelijk wel op. Kunt u het onderzoek nog eens een keer samenvatten?
Nou, je hebt het net eigenlijk heel goed samengevat. Fijn. We hebben gekeken naar de mentale gezondheid van jongeren in de leeftijd 16 tot 20-jarigen. Gebaseerd op een goede representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Dus onderzoek is niet uitgevoerd onder mensen die zomaar zijn gevraagd, God, heb je zin om deel te nemen? Of via Facebook of via Twitter mensen hebben gevraagd om deel te nemen. Dus echt een representatieve steekproef. En we hebben gekeken naar angst en depressieve symptomen, vermoeidheid, slaapproblemen, gebruik van de geestelijke gezondheidszorg en of mensen medicijnen gebruiken voor angst en depressie. Daar hebben we naar gekeken en we zagen een paar dingen. We zagen dat het aantal mensen met milde psychische klachten, dat iets hoger ligt dan dezelfde jongeren in 2012 en 2016. We vonden echter geen verschillen in slaapproblemen, geen verschillen in vermoeidheid, geen verschillen in ernstige psychische klachten, ernstige angst- en depressieve symptomen. En de reden waarom wij denken dat de invloed van corona 9 maanden na de uitbraak relatief beperkt was vanwege deze uitkomsten. En vooral omdat, en daarin wijkt onze studie af van heel veel andere studies, we hebben van diezelfde mensen hebben wij gezondheidsgegevens van het jaar daarvoor. Dus we hebben het onderzoek uitgevoerd in december 2020. We hebben gegevens gebruikt, dat was 9 maanden na de uitbraak. En dat hebben we vergeleken met hun gezondheid in 2019, een jaar daarvoor, ook november, december. Dus dat was net voor de uitbraak. En datzelfde hebben we ook gedaan bij de groep uit 2016, dus vergeleken met hun gezondheid in 2015. En gekeken naar jongeren in 2012 en hun gezondheid vergeleken met het jaar daarvoor in 2011. En dan zie je eigenlijk dat als het gaat om bijvoorbeeld de overgang van 2019 en 2020, dat binnen die groep eigenlijk nauwelijks sprake was van een toename van problemen. Wat zoveel zegt als van er is misschien, er gebeurt wel wat, maar het heeft vermoedelijk niet zoveel te maken met corona. En als je kijkt naar het aantal mensen wat eerst geen problemen had en nu wel, wat we noemen incidentie, de incidentie van psychische problemen, die was in al die 3 perioden precies hetzelfde.
En waarom vermoedt u dat het niet door corona komt, die lichte stijging?
Dat komt omdat we, dus je ziet wel wat verschillen met 2012 en 2016, maar omdat we ook binnen de groep hebben kunnen kijken, dus gegevens van 2019 heb ik vergeleken met 2020, en daar zagen we eigenlijk heel weinig gebeuren. Daardoor denken we eigenlijk dat die toename die we zien niet zoveel te maken heeft met corona. Die toename die was er eigenlijk al. Dus we zagen het ook bijvoorbeeld in het gebruik van de geestelijke gezondheidszorg, of mensen daar contact mee hebben gehad, dan zagen we ook een toename. Maar die toename was al zichtbaar van 2012 naar 2016. Daarin verschilt onze studie echt van heel veel andere studies. We hebben dus gekeken naar dezelfde mensen in dezelfde leeftijdsgroep in jaren daarvoor, 2012 en 2016. Dat is echt een behoorlijke periode. En we hebben nog van de mensen die in 2020 hebben deelgenomen, hun ook nog eens hun gegevens vergeleken met het jaar daarvoor, 2019.
Ja.
Nou, zo'n wat we noemen onderzoeksdesign, daar zijn er niet zo heel veel van. En jouw opmerking van, het staat een beetje tegen het beeld van wat er leeft, van wat er met jongeren gebeurt. Mm-hmm. Dat klopt gedeeltelijk. Heel veel aandacht, zeker na de uitbraak, ging uit naar jongeren. Er waren ook wel studies die lieten zien van, god, bij jongeren is wel sprake van niet een spectaculaire, maar wel van een toename van psychische problemen. Wij hebben gekeken in de 9 maanden. En als je echt kijkt naar studies die longitudinaal van aard zijn, dus mensen over een lange tijd volgen, wat wij ook hebben gedaan, of vergeleken met groepen ervoor die op dezelfde manier zijn samengesteld, dan wat wij vinden is eigenlijk hetzelfde als wat zij vinden. Dus onze resultaten zijn misschien voor een hele hoop nieuw, voor een hele hoop mensen nieuw.
Hmm.
Vergelijk je dit met studies die in andere landen zijn uitgevoerd, en ook een studie in Nederland, een andere studie, dan vinden we eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen het beeld is, en dat zie je in de media, kijk, op het moment dat je een persbericht als onderzoeker de deur uit doet, waarin je aan de bel trekt omdat er iets ernstigs is gebeurd, dan kom je op de voorpagina. Als je met een onderzoek komt en laat zien van, god, ja, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand, dan wordt dat veel sneller genegeerd. Dus wat de aandacht krijgt is, als mensen iets vinden, en daar zitten ook studies bij waarvan ik denk van, ja, het is leuk, maar daar kun je geen conclusie aan verbinden.
Mm.
Ja, dus als voorbeeld, er zijn heel veel studies uitgevoerd onder jongeren, ook internationaal, dus een hele hoop andere landen. En die hebben dan jongeren bevraagd, benaderd via Facebook, via Twitter. Kortom, je weet eigenlijk niet wie er deelneemt.
Hmm.
Die mensen hebben ze 1 keer bevraagd over hun mentale gezondheid. En er komt bijvoorbeeld uit dat 40% milde tot ernstige psychische klachten heeft. Nou, dat geloof ik wel. Alleen het probleem is, je kunt er geen betekenis aan geven, omdat je geen gegevens hebt van diezelfde mensen het jaar daarvoor. Dat je geen informatie hebt over, maar hoe representatief is die groep nou eigenlijk? Dus als je een hele algemene uitnodiging de deur uit doet, waarvan je misschien een respons hebt van 1, 2 of 3 of misschien 4-5%, ja, dan weet je eigenlijk niet welke conclusie je aan kunt verbinden. Dus er is vorig jaar ook een studie verschenen onder studenten, die ook met alarmerende conclusie kwam.
Bedoelt u de monitor mentale gezondheid en middelengebruik van studenten?
Ik weet niet meer hoe die studie precies heet.
Die is van Trimbos, RIVM en GGD?
Ja.
Ja.
Maar,
daar bleek inderdaad 51% ervaart psychische klachten, 12% in ernstige mate, vonden zij.
En het grote probleem bij die studie is, en daar heb ik ook wel wat kritiek op, was een studie met een respons van ruim 10%. Ja, met alle respect, daar kun je geen conclusie aan verbinden.
Leg even uit waarom niet.
Nou, omdat je, als je een respons hebt van 10%, dan weet je eigenlijk niet meer wie er heeft deelgenomen. Het zou zomaar kunnen zijn dat mensen met wie het niet goed gaat zich eerder genoodzaakt voelen of uitgenodigd voelen om deel te nemen. Ja, als er voornamelijk mensen op zo'n onderzoek afkomen met wie het niet goed gaat, dan ga je vinden dat het met mensen niet goed gaat.
Ja.
En dat is een beetje het probleem bij die studie, dat we daar werkelijk geen idee van hebben, want 90% heeft niet deelgenomen. Nou, stel je voor dat met die 90%, natuurlijk zitten ook wel mensen bij met wie het wat minder goed gaat, maar er kunnen wel eens heel veel mensen bij zitten met wie het goed gaat. En die zie je dus niet meer. Dus
ja.
We hebben ons wat verbaasd over de aandacht die studie kreeg, omdat je die conclusie gewoon niet kunt trekken.
Maar wat eigenlijk wonderlijk is, want bij die instituten zitten toch geen domme mensen, zou je zeggen?
Ja, maar je moet heel goed het verschil maken tussen wat er in een persbericht staat en wat er in een studie staat. In een studie zie je dat mensen vaak bij beperkingen of bij een discussie al die nuances wel aanbrengen. Van ja, voor duidelijkheid, de respons was niet heel erg hoog, dat zou een vertekening kunnen geven. En op het moment dat het in de media komt, dan vervallen al die beperkingen die mensen zelf ook zien, die krijgen geen aandacht.
Ja. Dus eigenlijk zegt u, er is een verkeerd beeld in de media ontstaan, deels.
Ja. Ja. Dus wij ontkennen niet, dat vinden we ook, dat een deel van de jongeren het jaar daarvoor geen problemen had. En kijk je een jaar later, in coronatijd, dat we wel problemen hebben. Er zijn altijd mensen die eerst bijvoorbeeld op dit moment geen problemen hebben, geen psychische problemen, en vragen ze een jaar later. Dan hebben ze dat wel. Dat is altijd. Dat noemen we incidentie van psychische problemen. Maar dat is altijd. Dus als je in 2012 onderzoek gedaan zou hebben en je gaat diezelfde mensen in 2013 dezelfde vragen voorleggen, dan ook dan zie je dat een deel van de mensen die in 2012 geen probleem had, heeft wel problemen in 2013. En maar andersom ook.
Maar hoe groot dat deel is, daar gaat het natuurlijk om, toch?
Ja, en dat is over al die jaren precies hetzelfde. Dus wij denken van wij kunnen dus niks zeggen over de periode van de zomer, of direct na de uitbraak. En daar zijn wat studies die een verhoging laten zien. We hebben echt gekeken, zeg maar, naar de eerste de disrupties, dus na de zomer. Het was in november, december 2020. En daar vinden we niks. En we zijn nu met een studie bezig met gegevens tot en met november, december vorig jaar. Dus dat is eigenlijk heel recent. Niet specifiek alleen over jongeren, maar over een hele hoop potentiële risicogroepen. En dan vinden we eigenlijk een beetje hetzelfde patroon. Van, ja, het wiebelt een beetje, het gaat een beetje op en neer, maar het gaat niet zo op en neer. Je kunt zeggen dat het massaal slecht gaat met mensen. Dat is niet zo. Even los van jongeren, van 16 tot en met 20-jarigen. Er zijn inmiddels heel veel, wat we noemen, longitudinale studies uitgevoerd. Daar zijn meta-analyses over uitgevoerd. Dus dan voegt men alle studies samen en kijkt wat het patroon is. En uit die meta-analyses blijkt eigenlijk dat inderdaad na de uitbraak dat je een lichte verhoging ziet van psychische problematiek. En na de zomer was dat eigenlijk weer terug op het normale niveau.
Dus er gebeurt iets, je moet je even aanpassen.
Precies.
En daarna stabiliseer je weer. Dat is het beeld wat daaruit spreekt.
Ja.
Ook dus inderdaad als je een jaar later kijkt, want uw onderzoek gaat over de eerste 9 maanden na de uitbraak.
Als we kijken naar, we kijken nu tot en met november, december vorig jaar, dus 4 maanden geleden, hebben we niet heel specifiek naar 16 tot en met 20 jaar gekeken. Dat heeft te maken met leeftijd, hè? Hoe langer je mensen volgt, hoe ouder ze worden. En we hebben alleen maar gegevens van mensen vanaf 16-jarigen, niet daarvoor. Dus dat wordt een beetje lastig om het goed te vergelijken. Maar eigenlijk zie je over een hele hoop groepen dat het niveau van psychische problemen redelijk stabiel is. Dus als voorbeeld, we hebben gekeken naar mensen met arbeidsbeperkingen. Daarvoor kun je denken, als mensen dat hebben en er komt de coronacrisis overheen, dat het met die mensen slechter gaat. Met mensen met arbeidsbeperkingen, daarvan weten we dat ze meer psychische problemen hebben. Dat vinden we ook terug in ons onderzoek. Alleen de mate waarin ze last hebben van psychische problemen neemt in die hele periode niet toe. Kijken naar mensen met ernstige longproblemen, en dat was echt een risicogroep bij corona, zien we dat die mensen wel meer psychische problemen hebben, maar die nemen niet toe. En eigenlijk vinden we dat...
U zegt meer problemen, maar ze nemen niet toe?
Ja, dus mensen met bijvoorbeeld longproblemen, mensen met hartproblemen, die hebben over het algemeen meer psychische problemen dan mensen die fysiek gezond zijn.
In principe al?
Ja, dat is altijd zo.
Ja? Ja.
Nou, dat vinden we ook terug in ons onderzoek. Alleen zie je dat bij die groepen de psychische problemen niet toenemen ten opzichte van mensen die fysiek gezond zijn. Dat vinden we helemaal niet. Dus we hebben echt gekeken naar verschillende risicogroepen en eigenlijk zie je dat stabiliteit is eigenlijk de regel. En we ontkennen dus niet dat er mensen zijn die in deze periode bemerken dat het slechter met ze gaat. Maar dat is altijd het geval. Als je 20 jaar geleden onderzoek zou gedaan zou hebben, dan zie je ook als je mensen langere tijd volgt, dat er met een deel van de mensen met wie het goed gaat, gaat het een tijd later niet goed. En andersom, met mensen met wie het slecht ging, gaat het een tijd later weer beter.
Dat is de levensloop, zou je kunnen zeggen.
Dat is wat je in ieder onderzoek, longitudinaal onderzoek, ziet. Ja. En dat is precies wat wij vinden. En de belangrijkste conclusie die we eraan kunnen verbinden is eigenlijk dat mensen, even afgezien van het gedoe toen met de uitbraak, dat mensen moeten wennen aan een hele nieuwe situatie, dat mensen redelijk in staat zijn om zich aan te passen, wat niet zeggen dat het leuk is, maar zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, de nieuwe mogelijkheden of onmogelijkheden die er zijn. En mensen zijn daar redelijk toe in staat.
Toch misschien nog even kijken, want u heeft onderzoek gedaan naar een brede groep van jongvolwassenen.
Ja.
Als we speciaal kijken naar hbo en studenten, zou het kunnen dat voor die groep de situatie anders is, dat het voor hen nijpender is?
Nou, Ik verwacht dat eigenlijk helemaal niet. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, maar ik verwacht dat niet. Maar ik zal proberen uit te leggen. Mm-hmm. We hebben een aantal jaar geleden, een paar jaar geleden, twee jaar geleden geloof ik, dat was net voor de uitbraak, hebben we ook onderzoek gedaan naar jongeren van 18 tot en met 24 jaar. En daar hebben we 18 tot 24 jaar in, ik geloof 2018, 2019, hebben vergeleken met mensen in dezelfde leeftijdscategorie in 2008 en 2014, geloof ik. Dus echt jaren daarvoor. Omdat toen ook al een beetje het beeld leefde van, ja, psychische problemen bij jongeren nemen alsmaar toe. Mm-hmm. En vooral bij studenten. Wij vonden helemaal geen aanwijzingen dat psychische problemen bij jongeren toenemen. In de leeftijd 18 tot 24 jaar. We hebben wat analyses gedraaid om gekeken, neem het nou bij studenten toe? Het antwoord daarop was nee.
Op dezelfde manier niet als de brede groep?
Ja, dus in de brede groep van 18 tot 24-jarigen vond je dat het allemaal redelijk stabiel is. Kijken naar, is dat nou bij studenten anders dan bij niet-studenten in dezelfde leeftijd? Dan vond je dat verschil eigenlijk helemaal niet. Dus niet-studenten en studenten zijn wat hun mentale gezondheid betreft redelijk vergelijkbaar. Ik moet een wat langer antwoord geven. Er is een paar jaar geleden hebben mensen over de hele wereld heel veel studies bij elkaar gevoegd. Om heel specifiek te kijken hoe zit het met psychische stoornissen bij studenten ten opzichte van psychische stoornissen bij niet-studenten in dezelfde leeftijd. Of psychische stoornissen bij mensen die gestudeerd hebben zijn gestopt. En een belangrijke uitkomst van die studie was, en dat was echt een hele grote studie, was dat de psychische stoornissen bij studenten in gelijke mate voorkomen dan leeftijdsgenoten die niet studeren. Opmerkelijk is dat de aandacht continu naar studenten gaat. Hmm. Dus we hebben het niet over jongeren met psychische problemen. Nee, het gaat constant over studenten met psychische problemen. Terwijl we uit dat onderzoek, en dat is echt een heel groot onderzoek, weten dat als je naar een leeftijdsgenoot kijkt, daar is hetzelfde aan de hand. Waar gaat alle aandacht naartoe? Niet dat dat fout is om aandacht te hebben met mensen met psychische problemen, maar het is heel vreemd om alleen maar te kijken naar studenten. Dat is niet uit te leggen.
Komt dat omdat studenten beter georganiseerd zijn, mondiger?
Wat denk je? Dat zou kunnen, dat ze een betere spreekbuis hebben of zich beter georganiseerd voelen. Ik denk dat dat zeker een rol speelt. Wat naar mijn idee, maar dat is een speculatie van mijn kant, wat ook een rol speelt is dat journalisten hebben ook vaak gestudeerd. Mm-hmm. Het is meer hun eigen leefwereld dan mensen die van het mbo afkomen en meteen gaan werken. Ja. Dat zijn voor een deel andere werelden, waar mensen zich, ook journalisten, zich misschien wat minder verbonden voelen, waardoor ze ook minder aandacht krijgen. Ja. Maar aan de andere kant kun je zeggen, ja, het is een taak van een journalist niet om te volgen wat instituten of overheden roepen, maar juist om kritisch te kijken naar wat gebeurt er in de samenleving. Mm. Alleen die kritische nood is bij journalisten niet zo hard aanwezig. Dat zeg ik overigens vaak tegen journalisten, hoor. Van waarom kijken jullie niet daarnaar? Ja. Je bent alleen maar over student.
Ja.
Nou, dat verbaast mezelf. Als je het zegt, is het meestal van, ja, daar heb je eigenlijk waar gelijk in.
Dus uw kritiek is een beetje, en dat heeft u ook al een beetje laten blijken de afgelopen periode, op media. Media moeten minder vluchtig zijn, moeten beter kijken naar welke onderzoeken ze citeren.
Nogal, ja.
Moet er dan ook meer onderzoek over langere termijn komen? Is dat, zou u dat ook aanbevelen?
Ja, dus er zijn twee dingen. Hè. En dat is lastig voor journalisten, want die moeten vaak heel snel handelen op basis van een persbericht. Een persbericht, ja, dat schrijven mensen zo dat het ook aandacht genereert. En hoe genereer je aandacht door te roepen dat er ergens een groot probleem is?
Hmm. Of dat er helemaal geen probleem is, want ik zit hier nu omdat u zei, er is helemaal geen probleem. Dus dat werkt
maar ook. Het grappige is in Nederland ook een onderzoek uitgevoerd onder jongeren, met dezelfde uitkomsten als wij vinden. En die studie heeft geen aandacht gekregen.
Hmm.
Dus meestal is het zo, uitzondering, en dit is misschien een uitzondering, meestal is het zo dat als je dat doet, dan verdwijnt het.
Niet nieuwswaardig.
Blijkbaar als het goed gaat, is dat blijkbaar geen nieuws.
Ja. Het maatschappelijke beeld is daardoor vertekend. Ja. Want mensen denken dat er een enorm grote crisis is.
Ja, ja, en een hele grote crisis. Misschien is dat ook goed vertolkt, dat mensen heel groot. Dus nogmaals, er zijn studenten met wie het in coronatijd slechter is gegaan. Of die eerst geen probleem hebben, nu wel. Dat is zo, dat vinden wij ook.
Ja.
Maar het beeld van, noem maar wat, de helft van de jongeren staat op de rand van het dak om van het dak af te springen, is gewoon pertinent onjuist.
Mm.
En het probleem daarbij, en het, vandaar het longitudinaal onderzoek, om echt goed te kunnen interpreteren wat is er nou eigenlijk gaande, moet je heel veel vergelijkingen trekken met de voorafgaande periode. Het liefst niet één jaar, maar neem een paar jaar waarmee je het gaat vergelijken. En kijken naar veranderingen binnen de groep mensen. 95% van alle studies doet dat helemaal niet. Die hebben een rare steekproef, stellen een stel vragen. Vaak zie je ook, als je kijkt naar demografische kenmerken van onderzoekgroep, dat bijvoorbeeld 70% is vrouw. Ja, dan weet je bijvoorbeeld dat het niet representatief is.
Mm.
Want de verdeling mannen en vrouwen is ongeveer 50-50. Alleen, ja, dat zijn wel de studies die de aandacht krijgen, de aandacht genereren en het beeld zetten in de media. Ja, dat is helaas zo.
Hoe zou het beter kunnen? Want je kunt natuurlijk als journalist niet wachten totdat er weer zo'n langlopend onderzoek gepubliceerd is wat om de 3-4 jaar uitkomt. Je wilt misschien aandacht vragen. Ja, maar dat is geen andere manier.
Je moet het onderzoek laten uitvoeren. Journalisten kunnen dat ook zelf doen, maar daar zou ik niet aan beginnen. Daar heb je andere mensen voor.
Die ja, dat, natuurlijk.
Wiens werk dat is. Maar misschien zou het heel erg schelen door ook als journalisten veel strakker te kijken, wat wordt hier eigenlijk gezegd en waar is dat op gebaseerd?
Mm.
Dus dat onderzoek waar je net naar verwees van onze studenten, een hoogleraar in Amsterdam, ja, die had ook een klein stuk in de Volkskrant geschreven, van, ja, op basis van deze studie kun je het helemaal niet concluderen. Punt. Nou, toen werden een aantal journalisten wakker volgens mij, van, oh, wacht eens eventjes. Ja, en dat is, het is niet kwestie van fout, maar ja, het persbericht probeert aandacht te genereren. Journalisten hebben weinig tijd, kunnen soms ook niet goed beoordelen hoe een studie in elkaar zit, want dat is een vak niet.
Ja.
Ja. En dan wordt dat snel zo gecreëerd, snel gemaakt. We hebben een aantal jaren geleden, het ging over sociale mediagebruik en de effecten daarvan op mentale gezondheid, omdat dat ook een onderwerp was. Waar ook veel werd geroepen dat het allemaal ontzettend slecht was. We hebben daar ook een hele grote studie naar uitgevoerd. En onze conclusie was van, ja, als je heel oppervlakkig kijkt, dan zie je dat er een relatie is tussen mentale gezondheid en sociale mediagebruik. Als je longitudinaal gaat kijken, dus als je mensen gaat volgen over de tijd, dan vallen al die verschillen weg. En het rare was, voor die studie hebben wij, denk ik, een vrij goed overzicht gecreëerd van wat er nou eigenlijk bekend is over die relatie. En eigenlijk wat wij vinden, was eigenlijk wat goed uitgevoerde studies ook vinden. Sterker nog, er zijn heel veel onderzoekers die constant zeggen, hoe komt het nou dat het iedere keer zoveel aandacht krijgt in de media, terwijl uit onderzoek totaal niet blijkt dat dat het geval is. Dat komt omdat er zijn mooie studies uitgevoerd naar sociale media verslaving. Dus mensen die het gewoon niet meer kunnen loslaten.
Mm.
Nou, je zou bijna zeggen, zodra er sprake is van verslaving, daar is vaak sprake van psychische problematiek. Ja, dus mensen die alcoholverslaafd zijn, daar speelt wat meer dan alleen maar alcoholverslaafd. Mensen die verslaafd zijn aan gokken, daar speelt meer dan alleen maar verslaving aan gokken. Dus mensen die verslaafd zijn aan sociale media gebruiken, daar is iets meer aan de hand.
Ja,
en die worden heel snel door elkaar gehaald. Dus mensen met verslavingsproblematiek en psychische problemen en gewoon sociale media gebruik. Want dat zijn twee verschillende dingen. Hè. Je kunt een glas wijn drinken, of je kunt verslaafd zijn aan alcohol. Dat is niet hetzelfde.
Ja.
Maar ik denk dat in de media, in de beeldvorming, dat er heel makkelijk op één hoop wordt gegooid.
En zo ook in deze coronapandemie dan dus.
Ja.
De schrijnende verhalen die er zijn te vinden. Alleen de vraag is, in welke mate
van de
groep. Ja.
Ja. En met mensen met wie het goed gaat, die kom je niet zo snel bij actualiteitenprogramma's tegen.
Het probleem is denk ik ook dat deze studies een paar jaar duren en een paar jaar na de pandemie, ja, wie gaat er dan nog over publiceren? Want dan is het circus alweer verder getrokken.
Ja, het is op dit moment een heel groot probleem dat de literatuur, ik denk dat het nu langzamerhand weer gaat afnemen, maar dat in de literatuur, psychiatrische, medische en psychologische literatuur, echt heel veel studies zijn over corona en de effecten daarvan. En het probleem is echt dat het zoveel studies zijn dat op het moment dat je een artikel indient, nou, daar is altijd tijd, er moet gereviewd worden, dan krijg je commentaar, dan moet je het aanpassen, moet je het weer opnieuw insturen. Nou, meestal is het na 1 of 2 keer goed en is geaccepteerd, maar dan is dat niet gepubliceerd. Mm-hmm. En op dit moment zie ik bij mijn collega's en ook bij mezelf dat het soms 1 jaar duurt voordat je weet of het nou geaccepteerd is, ja of nee. Dat was met de studie waar we net over, waarvoor we hier zitten. Dat heeft 1 maand of 8, 9 geduurd voordat we wisten van nou, het is geaccepteerd.
Yeah.
En dat is bij heel veel nieuwstudie, dat duurt al bijna 12 maanden. We hebben een hele kleine revisie gehad. We moesten een paar dingen aanpassen, hebben we gedaan. En we zitten gewoon 12 maanden te wachten. Ook al een studie over corona.
Maar dat is dus hand in de eigen boezem voor de wetenschap. Voor het wetenschappelijke systeem. Want als media eerder zo'n bericht krijgen, dan zullen ze daarover berichten natuurlijk.
Ja, er zijn hele mooie dingen. Maar er zijn ook een paar zware problemen rondom publiceren. Mm. En uitgevers. Dat is niet altijd even...
Ja. En dan is er nog... Het feit, wat u net noemde, dat er zoveel mensen aan het onderzoeken zijn ineens rondom die pandemie.
Dus ik krijg een enorm stuurmeer van artikelen.
Ja. En je vindt allemaal hetzelfde wiel uit. Of je wilt de pas afsnijden en je gaat een ander onderzoek doen, waardoor je sneller kunt publiceren en minder goed bent.
Dat kan, ja. Om een voorbeeld te geven, er zijn heel veel, wat we noemen, cross-sectionele studies uitgevoerd, waar ik net over had. Je bevraagt mensen 1 keer, je probeert mensen te bereiken via Facebook, Twitter en sociale media. Waarvan je eigenlijk geen idee hebt wat de respons is. Je weet het gewoon helemaal niet. En er zijn echt heel veel studies op die manier uitgevoerd. Ik ben zelf editor bij een tijdschrift. Ik heb me vaak verbaasd waarom zijn die studies überhaupt gepubliceerd. Mm. Die zouden in een normale periode niet gepubliceerd worden. Is mijn indruk als voorbeeld. Ik zit zelf in het stress- en traumaveld al lang. Dus ik publiceer veel over trauma's, geweld, ongevallen, rampen en dergelijke. En een belangrijke variabele in traumaonderzoek is of mensen een posttraumatische stressstoornis hebben, ja of nee. Nou, een posttraumatische stressstoornis is een hele specifieke psychische stoornis, waar ook hele specifieke criteria aan hangen. En dat is heel belangrijk, en daarin wijkt PTSS af van andere psychische stoornissen, dat je een oorzaak moet hebben, een aanleiding. En die aanleiding, dat als het over trauma's gaat, gaat altijd over zeer ernstige, levensbedreigende situaties. Als je kijkt naar de DSM en de ICD, is dat een heel belangrijk criterium. Dus zomaar dingen zien is geen trauma. Wat zie je nou in coronatijd, dat er onderzoek wordt gedaan naar posttraumatische stressstoornis onder de bevolking? Men neemt een klachtenlijst af, die heel veel in onderzoek wordt gebruikt. Maar we hebben geen idee wat mensen hebben meegemaakt. Dus of mensen PTSS hebben, ja, het zou kunnen. Maar we weten niet, want we weten überhaupt niet of de gebeurtenissen die mensen in gedachten hebben genomen, of dat wel potentieel traumatische gebeurtenissen zijn.
Of het levensbedreigend was in dit speciale criterium.
We weten het gewoon niet. Ja. En die studies worden gewoon gepubliceerd.
Slecht uitgevoerd dus.
Of...
Om die conclusie te kunnen trekken.
Ja, of... Je kunt ook anders zeggen. Je kunt zeggen, nou, er gebeurt iets heel vreemds in die reviewperiode. Namelijk dat die artikelen er niet... Wordt gezegd, nou, je kunt best over van alles rapporteren, maar je kunt niet die conclusie trekken.
Yes.
Want je hebt niks verteld over wat mensen aan de gebeurtenissen hebben meegemaakt, waarna in deze lijst nog gerefereerd wordt.
Hoe kan dat dan? Is dat pandemie, paniek?
Ja, dat is... Ik verbaas me regelmatig over artikelen die dat niet uitleggen en gewoon gepubliceerd worden. Ik denk dat het te maken heeft met dat veel journals het idee hebben van, hey, verrek, hiermee kunnen we onze impact factor verhogen, snel publiceren. Dat is de gekte van het publiceren waar we voor een deel in zitten.
Ja, ja. Kwalijk.
Ja, ik vind het zonde van het geld allemaal.
Ja, nou ja, dat is misschien nog wel de minst kwaadaardige gevolg, toch? Ik bedoel, verkeerd informeren lijkt mij nog een belangrijke.
Ja, nou, misschien dat ze in een discussie allemaal het voor een deel weer nuanceren.
Ja.
Maar ja, iets wat niet goed is, daar hoef je geen beperking aan te hangen, want je weet dat het niet goed is.
Nee. Eigenlijk zouden we als nieuwsconsument dus moeten zeggen, de eerste 2 jaar hoeven we nog helemaal niks te horen van die deskundigen. Ga eerst maar eens onderzoek doen en kom dan maar terug.
Dat hoeft niet. Ik snap wel wat je bedoelt, maar het hoeft niet. Om een voorbeeld te geven, een studie hebben we vorig jaar uitgevoerd. Ook tot december 2020, dus 9 maanden na de uitbraak. En de dataverzameling vond plaats in november-december 2020. En we dienden het artikel in 6 weken later. Dat is snel. Dat was binnen 2,5-3 maanden was gepubliceerd. Ja. Het kan dus heel snel.
Het kan dus wel, ja. U gaat vast nog een ronde doen in dit onderzoek, neem ik aan. Er komt weer een nieuwe aan. Ja. Ja. Wanneer kunnen we daar de resultaten van verwachten? Moet snel, hebben we net besproken.
We hebben eigenlijk... Ik weet niet hoe het bij andere mensen... Ik merk zelf, van los van mensen die bijvoorbeeld long-covid hebben opgelopen... Daar zou ik me toch wel zorgen over maken. Omdat dat ook fysiek heel veel beperkingen geeft. Sommige mensen verliezen hun baan daardoor. Dus ik denk dat bij bepaalde groepen onderzoek die mensen volgen echt heel erg belangrijk is. Kijk je over wat heeft corona gedaan op populatieniveau, heb ik zelf het idee van, dat onderzoek stop ik, want dat levert niks meer op. Dat geeft geen inzichten meer. We weten dat het een kleine opleving heeft gegeven en naast alles redelijk stabiel gebleken. Mensen zijn... Corona was natuurlijk een hele vervelende periode. Niemand heeft dat met plezier meegemaakt. Denk ik. Hoewel, misschien een aantal mensen was dat ook alweer heel prettig.
Ja, precies.
Het was een stuk rustiger. Je kon, wat ik van een aantal mensen het ook al hoor van... als het daarover gaat, van hoe was deze periode om te werken... dat een paar mensen zeggen, een stuk prettiger. Mm-hmm. Ik ben veel productiever geweest... omdat ik niet word lastiggevallen met dit of met dat of met andere dingen. Ik ben gewoon productief geweest en ik vond dat heel erg prettig.
Ja.
Dus... En dat soort bewegingen moet je ook niet onderschatten. Alleen de aandacht gaat, zeker in het begin, heel erg naar de nadelen. En die waren er nadrukkelijk. Vergeet niet dat in coronatijd het aantal faillissementen... En faillissementen zijn meestal heel erg vervelend voor mensen... die echt financiële problemen met zich meebrengen. En wat weten we, financiële problemen... dat die echt een risicofactor zijn voor de mentale gezondheid. Mensen met financiële problemen hebben veel meer psychische problemen... dan mensen zonder financiële problemen. Nou, wat heeft de overheid gedaan? Die heeft heel veel financiële middelen ter beschikking gesteld om te voorkomen dat mensen of werkloos zouden raken of geen inkomen zouden hebben. Het aantal faillissementen in coronatijd was het laagste ooit in de afgelopen 40 jaar, geloof ik. Kortom, beleid werkt wel. Nou, als je door coronatijd, normaal gesproken zou je misschien failliet zijn geraakt, maar door alle steunmaatregelen was dat niet het geval. Nou, je kunt je voorstellen dat voor een aantal mensen dat ook wel rust heeft gecreëerd.
Ja.
Dus nou, al dat soort zelfs... patronen, die moeten we allemaal meenemen om te kunnen snappen wat is nou gebeurd. En het belangrijkste is, dus even los van mensen die heel erg ziek zijn geworden, op de intensive care hebben gelegen, een lange revalidatietraject tegemoet gaan. Al die andere dingen moeten we niet onderschatten. Hè, dat het ook voordelen heeft gehad voor sommige mensen. Dat mensen weerbaar zijn, dat mensen in staat zijn om zich aan te passen. Het was niet zo dat in de coronatijd hier een situatie was in Oekraïne. Dat is niet zo. We moeten wel alles een beetje in verhouding zien.
Juist. Dus u zegt over het algemeen, we zijn weerbaarder dan we hebben meegekregen uit de media.
Ja.
Natuurlijk, als je slachtoffer was, heb je daar niks aan die relativering? Is het voor jou persoonlijk heel vervelend geweest? Maar over het lange grote gemiddelde gezien valt het behoorlijk mee.
Ja. En ik moet je echt zeggen, dat verbaast mij niet echt. Mensen maken in hun leven van alles mee. En dat is ook gewoon doorgegaan. Mensen maken mee dat de kinderen geboren worden, soms dat kinderen ernstig ziek worden. Mensen maken van de huwelijken gaat 30-40% eindigt in een echtscheiding. Dat soort dingen gaan ook allemaal gewoon door. We hebben soms de neiging, denk ik, om als er dat soort grote gebeurtenissen, want het was natuurlijk wel een mondiaal probleem, corona. En dat is voor een deel heel goed te begrijpen, want het is nieuw. Maar ja, ik denk dat we daardoor misschien wel eens te ver zijn doorgevoerd met begrijpelijk, hè? Zeker in het begin van de pandemie, dat je, hoe heet dat programma, op 1 of Nieuwsuur, en dan kreeg je af en toe berichten uit het front en dan kreeg je mensen in de ziekenhuizen te horen hoe ernstig het was. Nou, ik geloof dat allemaal. Maar dat is wel, op de schaal van Nederland is dat heel klein. Het is wel belangrijk, maar is heel klein.
Dus we hebben de juiste context nodig, daar gaat het om.
Constant. En ik hou me ook bezig met rampen en calamiteiten. Daar zit een hele belangrijke les in algemene zin. Op het moment dat er een ramp of calamiteit is, dan zal iedereen denken, ik ben blij dat ik daar niet door getroffen word. Wat hoor je na afloop, van, dat zijn helemaal na afloop hoor, van mensen die heel nauw betrokken waren bij het proberen op te lossen van de crisis. En dus heel veel dingen hebben gezien, in ontzettende tijdsdruk dingen hebben moeten kunnen regelen. Dat was een behoorlijk drukke, stressvolle periode. Dat als je na afloop vraagt, maar hoe kijk je nou op terug, zeggen ze allemaal, het was misschien wel de mooiste periode in mijn werk.
Meest relevant.
Meest relevant. Er valt opeens een hoop bureaucratie weg, waar mensen veel last van hebben. Omdat er nu snel dingen moeten gebeuren. En dat zijn ook nog wat burgemeesters in Nederland geweest die na afloop van zo'n ramp ook overal lezingen geven. Over hoe het is geweest. Dan hoort er wel vaak van, het was wel een hele bijzondere periode die ze bij wijze van spreken niet gemist hadden willen hebben. Niet omdat ze een ramp willen hebben, maar het was een hele bijzondere, mooie periode waar ze voor een deel, los van het leed van de getroffenen, met plezier naar terugkijken.
Ik hoop dat we er over een paar jaar zo naar kunnen kijken, of misschien ondertussen al wel.
Ik denk dat dat wel zo is. Ja.
Laten we het
hopen. Is niet alleen maar, moeten we goed voorwaken, niet alleen maar negatief. Het is niet zo.
Dank u wel.
Graag gedaan.
Dit was aflevering 10 van Univers Audio. De volgende aflevering verschijnt in juni.